Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Gregis, over de bisschop, dienaar van het evangelie van Jezus Christus voor de hoop van de wereld. Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 16 oktober 2003. We zijn ondertussen aangekomen onder het eerste hoofdstuk, aan het punt het bisschopsambt missionair en één. Het evangelie van de heilige Lucas, naar het hoofdstuk 6 vers 13, deelt ons mee dat Jezus de 12 apostelen noemde, hetgeen letterlijk betekent afgezanten. Zij die gezonden worden. In het evangelie van Marcus lezen we dat Jezus de 12 ook aanstelde om door hem uitgezonden te worden om te prediken, hoofdstuk 3, vers 14. Dit betekent dat zowel de uitverkiezing als de aanstelling van de 12 als apostelen op missie gericht is. Hun eerste uitzending, die we horen in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 10, vers 5, in Marcus, hoofdstuk 6, vers 7, en in Lucas, hoofdstuk 9, versen 1 en 2, komt tot vervulling in de opdracht die Jezus hun na de verrijzenis toevertrouwt, op het ogenblik van zijn hemelvaart. Zijn woorden hebben nog niets van hun actualiteit verloren. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 28, versen 18 tot en met 20. Deze missionaire opdracht aan de apostelen wordt plechtig bevestigd met Pinksteren, door de uitstorting van de Heilige Geest. In de zojuist geciteerde tekst van het Matteüs-evangelie kunnen we zien hoe het hele herderlijke dienstwerk de drievoudige functie van onderwijzen, heiligen en besturen omvat. We zien hier een weerspiegeling van de drievoudige dimensie van Christus' dienstwerk en zending. Wij hebben als christenen en op kwalitatief nieuwe wijze als priesters, deel aan de zending van onze meester, die profeet, priester en koning is. En we zijn geroepen op bijzondere wijze van hem te getuigen in de kerk en ten overstaan van de wereld. Deze drie taken of triplex munus en de krachten die eraan ontleend wordt, worden op het niveau van handelen tot uitdrukking gebracht in het herderlijk dienstwerk munus pastorale, dat iedere bisschop bij zijn wijding meekrijgt. Bij de wijding wordt hij deelgenoot aan Christus' eigen liefde, die gestalte krijgt in de verkondiging van het evangelie van de hoop aan alle volken. In de bediening van de sacramenten aan ieder die het heil aanneemt en in het leiden van Gods heilig volk naar het eeuwig leven. Deze drie taken zijn in feite nauw met elkaar verbonden. Ze verklaren, beïnvloeden en verhelderen elkaar. Daarom kunnen we zeggen dat als de bisschop het volk van God onderwijst, hij het ook heiligt en bestuurt. Wanneer hij heiligt, onderwijst en bestuurt hij tevens. Wanneer hij bestuurt, onderwijst en heiligt hij. De heilige Augustinus omschrijft het hele bisschopsambt als een dienstwerk van liefde, amoris officium. Dat geeft ons de zekerheid dat de herderlijke liefde van Jezus Christus nooit in de kerk zal ontbreken. Hij riep tot zich die hij zelf wilde. Een zin uit het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 3, versen 13 en 14. Een grote menigte volgde Jezus toen hij besloot de berg op te gaan en de apostelen te roepen. Er waren vele leerlingen, maar uit hen koos hij er slechts 12 voor de bijzondere rol van apostel. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 3, versen 13 tot en met 19. In de synodezaal werden de woorden van de heilige Augustinus vaak gehoord. Voor u ben ik bisschop, met u ben ik christen. Als geschenk van de Heilige Geest aan de kerk is de bisschop voor alles, net als iedere christen, een kind en lid van de kerk. Van deze heilige moeder heeft hij de gave van het goddelijk leven ontvangen in het sacrament van het doopsel, evenals zijn eerste vorming in het geloof. Samen met alle gelovigen deelt hij in de onvergelijkelijke waardigheid van de kinderen Gods, een waardigheid die in gemeenschap en in een geest van dankbaarheid en broederlijkheid beleefd dient te worden. Van de andere kant is de bisschop, dankzij de volheid van het wijdingssacrament, ook degene die voor de gelovigen leraar, heiligmaker en herder is, die de opdracht heeft te handelen in naam en in de persoon van Jezus Christus. Dit zijn duidelijk twee relaties die niet zomaar naast elkaar staan, doch nauw verweven zijn. Ze zijn op elkaar betrokken omdat ze beide putten uit de rijkdom van Christus, de ene hoge priester. De bisschop wordt een vader, juist omdat hij ten volle een zoon van de kerk is. Daarmee komt de relatie tussen het algemeen priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk priesterschap opnieuw in beeld. Twee manieren om deel hebben aan het ene priesterschap van Christus, waarin twee dimensies aanwezig zijn, verbonden in het alles overstijgende kruisoffer. Dit weerspiegelt zich in de verhouding die er in de kerk is tussen het algemeen priesterschap en het ambtelijk priesterschap. Het feit dat ze, hoe verschillend ook, op elkaar betrokken zijn, leidt tot een wisselwerking die het leven van de kerk op harmonieuze wijze opbouwt als de plaats waar de door Christus gebrachte redding in de tijd tegenwoordig gesteld wordt. Deze wisselwerking is bij uitstek aanwezig in de persoon van de bisschop, die een gedoopt lid van de kerk is en blijft, maar ook ingelijfd is in het hoge priesterschap. Deze diepste werkelijkheid van de bisschop is de grondslag van het feit dat de bisschop midden onder de andere gelovigen staat en toch ook voor hen geplaatst is. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft dit mooi verwoord. Citaat. Zo dus in de kerk al niet iedereen dezelfde weg volgt, toch zijn allen tot de heiligheid geroepen, en aan allen behoort het voorrecht van hetzelfde geloof door de gerechtigheid van God. Hoewel er enkelen door de wil van Christus als leraars, uitdelers van de geheimenissen en herders over de anderen worden aangesteld, toch blijft er tussen allen gelijkheid bestaan ten aanzien van de aan al de gelovigen gemeenschappelijke waardigheid en de bedrijvigheid voor de opbouw van het lichaam van Christus. Want het onderscheid dat de Heer heeft ingesteld tussen de gewijde bedienaren en de rest van het volk van God brengt tevens een verbinding mee. Aangezien de herders en de overige gelovigen elkaar in een net van onderlinge betrekkingen ontmoeten. De herders van de kerk zijn, naar het voorbeeld van de meester, dienaren van elkaar en van de andere gelovigen, terwijl deze laatste blijmoedig met hun herders en leraren samenwerken. Het bij de wijding ontvangen herdersambt dat de bisschop tegenover de andere gelovigen plaatst, drukt op zich zijn er zijn voor die andere gelovigen uit, omdat het niet afdoet aan zijn met hen zijn. Dit geldt wat betreft zowel de persoonlijke heiliging van de bisschop die hij diende na te streven en verwezenlijken in het uitoefenen van zijn dienstwerk, en wat betreft de stijl waarmee hij alle diverse taken van zijn ambt uitvoert. De wisselwerking tussen het algemeen priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk priesterschap, die we ook in het bisschopsambt zelf aantreffen, openbaart zich als een soort wederzijdse afhankelijkheid tussen de beide vormen van priesterschap. Een wederzijdse afhankelijkheid tussen het gewone geloofsgetuigenis van de gelovigen en het gezagvolle geloofsgetuigenis van de bisschop door zijn handelen in naam van het leergezag. Een wederzijdse afhankelijkheid tussen het heilige leven van de gelovigen en de middelen tot heiliging die de bisschop aanbiedt. En tenslotte een wederzijdse afhankelijkheid tussen de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bisschop voor het welzijn van de kerken die aan hem is toevertrouwd en de gedeelde verantwoordelijkheid van alle gelovigen voor diezelfde kerk. Hoofdstuk 2. Het geestelijk leven van de bisschop. Door dezelfde vrije daad van liefde, waarbij hij de 12 aanstelde als apostelen, riep Jezus hen om te delen in zijn eigen leven. Dit delen, hetgeen gemeenschap van geest en hart met Jezus betekende, houdt tevens de eis in deel te nemen aan zijn eigen zending. De taken van de bisschop mogen niet worden teruggebracht tot louter administratieve werkzaamheden. Juist om dit risico te vermijden, stonden zowel de voorbereidende documenten van de synode als vele plenaire interventies van synodevaders langdurig stil bij de vraag wat de realiteit van het bisschopsambt als de volheid van het wijdingssacrament, wat betreft de theologische, christologische en pneumatologische grondslagen, betekent voor het persoonlijke leven van de bisschop en voor de uitoefening van het aan hem toevertrouwde dienstwerk. De objectieve heiliging die men door Christus in het sacrament middels de uitstorting van de Heilige Geest ontvangt, moet samengaan met subjectieve heiliging, waarbij de bisschop met de hulp van Gods genade steeds voortgang moet boeken door het uitoefenen van zijn dienstwerk. De ontologische verandering, het gelijkvormig worden aan Christus, die door de bisschopswijding tot stand wordt gebracht, vereist een levensstijl die het bij hem zijn openbaart. Daarom werd tijdens de zittingen van de synode de nadruk gelegd op pastorale liefde als vrucht van zowel het merkteken als van de bijzondere genade verleend door het sacrament. Liefde, zo werd gezegd, is in zekere zin het hart van het dienstwerk van de bisschop, die zo in een dynamische pastorale pro-existentie wordt getrokken waar hij moet leven, net zoals Christus de goede herder voor de Vader en voor anderen in dagelijkse zelfgave. Vooral in het uitoefenen van zijn eigen dienstwerk, geïnspireerd door de navolging van de liefde van de goede herder, is de bisschop geroepen heilig te worden en te heiligen, waarbij de beschouwing van het gelaat van Christus en de verkondiging van het evangelie van het heil als richtlijnen dienen. Zijn spiritualiteit wordt dan ook niet alleen geleid en gevoed door de sacramenten van doopsel en vormsel, maar ook door zijn bisschopswijding, die hem ertoe verplicht zijn dienstwerk van evangeliseren, voorgaan in de liturgie en het lijden van de gemeenschap in geloof, hoop en liefde te beleven. De spiritualiteit van de bisschop zal dus een kerkelijke spiritualiteit zijn, daar alles in zijn leven gericht is op het opbouwen van de kerk in liefde. Dit vereist van de bisschop een houding van dienstbaarheid, getekend door persoonlijke sterkte, apostolische moed en vertrouwvolle overgave aan de innerlijke werking van de Heilige Geest. Hij zal er dus naar streven een levensstijl aan te nemen die in navolging is van de kenosis, ontlediging van Christus, de arme, nederige dienstknecht, zodat de uitoefening van zijn pastorale dienstwerk een voortdurende weerspiegeling zal zijn van Jezus, de dienstknecht van God, en hem zal helpen. Net als Jezus, iedereen nabij te zijn, van de hoogsten tot de geringsten. Zo heiligt door een soort van wederkerige wisselwerking de trouwe en liefdevolle uitoefening van zijn ambt, de bisschop, en maakt hem op subjectief niveau steeds gelijkvormiger aan de ontologische rijkdom van heiligheid die hem in het sacrament geschonken is. De persoonlijke heiligheid van de bisschop is echter nooit beperkt tot het louter subjectieve niveau, daar deze immers altijd heilzaam blijkt voor de gelovigen die aan zijn herderlijke zorg zijn toevertrouwd. In het beoefenen van de liefde, die de kern vormt van het pastorale dienstwerk dat hem is toevertrouwd, wordt de bisschop een teken van Christus en verwerft hij het morele gezag dat nodig is voor de uitoefening van zijn juridisch gezag. Als het bisschopsambt niet gefundeerd is op het getuigenis van heiligheid, getoond door pastorale liefde, nederigheid en eenvoud van leven, dan wordt het gereduceerd tot een louter functionele rol en verliest helaas zijn geloofwaardigheid bij zowel de geestelijkheid als de leken gelovigen. Er is een zeer toepasselijk Bijbels beeld om de figuur van de bisschop te beschrijven als vriend van God en herder en leider van zijn volk. Dat is de figuur van Mozes. Door naar hem te kijken kan de bisschop inspiratie vinden voor zijn leven en handelen als herder. Want Mozes werd door de Heer uitgekozen en uitgezonden. Hij was moedig toen hij zijn volk naar het beloofde land leidde. Hij was een getrouwe vertolker van het woord en de wet van de levende God. Een middelaar van het verbond, vurig en vertrouwvol in zijn gebed ten behoeve van het volk. Zoals Mozes, die na zijn onderhoud met de Heer op de heilige berg met een stralend gelaat terugkeerde bij zijn volk, zo zal de bisschop zijn broeders en zusters slechts dan kunnen tonen dat hij hun vader, broeder en vriend is, als hij de donkere en toch stralende wolk van het mysterie van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is binnengegaan. Stralend met het licht van de drie-eenheid zal hij een teken zijn van de barmhartige goedheid van de Vader, een levend beeld van de liefde van de Zoon en herkenbaar als man van de Geest, gewijd en uitgezonden om het volk van God te leiden, langs de paden van de geschiedenis, op hun pelgrimstocht naar de eeuwigheid. De synodevaders hebben het belang van de geestelijke toewijding in het leven, in het dienstwerk en in de ontwikkeling van de bisschop benadrukt. Zelf heb ik gesproken over de absolute voorrang die deze toewijding moet krijgen in overeenstemming met de eisen van het leven van de kerk en het aanroepen van de Heilige Geest, die de laatste jaren aan allen het alles overstijgende belang van de genade, het wijdverbreide verlangen naar spiritualiteit en de dringende behoefte aan getuigen van heiligheid duidelijk heeft gemaakt. De oproep tot spiritualiteit ontstaat uit een beschouwing van de werkzaamheid van de Heilige Geest in de heilsgeschiedenis, waar zijn aanwezigheid actief en dynamisch, profetisch en missionair is. De gave van de volheid van de Heilige Geest die de bisschop bij zijn wijding ontvangt, is een kostbare en indringende aanmaning tot samenwerking met de Geest in kerkelijke gemeenschap en universele missie. De synodevergadering, gehouden zeer kort na het grote jubileumjaar 2000, heeft vanaf het begin de oproep tot heiligheid overgenomen die ik de hele kerk heb aanbevolen. Citaat: alle pastorale initiatieven moeten ingebed zijn in heiligheid. Als het jubileum voorbij is, gaan we weer onze gewone wegen, maar juist daarom blijft het benadrukken van de heiligheid een altijd dringende pastorale zorg. De edelmoedige aanvaarding van mijn oproep tot heiligheid en heiligheid op de eerste plaats te stellen, tekende de sfeer waarin het werk van de synode plaatsvond en schiep het klimaat waarin de synodevaders hun bijdragen en overwegingen in zekere zin onder één noemer konden brengen. In hun hart weerklonk de vermaning van de heilige Gregorius van Nazianzen: zuiver eerst uzelf en zuiver dan anderen. Laat uzelf eerst onderrichten en onderricht dan anderen. Word eerst zelf licht en verlicht dan anderen. Nader eerst tot God en voer dan anderen tot hem. Wees eerst zelf heilig en heilig dan anderen. Dat was de reden dat er tijdens de synodevergadering veelvuldig de oproep viel te beluisteren het specifiek bisschoppelijke karakter van de weg naar de heiligheid voor een bisschop duidelijker te omschrijven. Dit zal altijd een heiligheid zijn die beleefd wordt met zijn volk en voor zijn volk, in een gemeenschap die aanspoort tot liefde en deze wederzijds opbouwt. Het gaat hierbij niet om onbelangrijke of bijkomstige eisen. Het is juist het geestelijk leven van de bisschop zelf dat de vruchtbaarheid van zijn pastorale werk bevordert. Vormt niet voortdurende meditatie over het mysterie van Christus, hartstochtelijke aanschouwing van zijn gelaat en edelmoedige navolging van het leven van de goede herder de uiteindelijke grondslag voor iedere doeltreffende pastorale activiteit? Als het waar is dat we leven in een tijd van voortdurende beweging en zelfs van opgezweept worden tot doen omwille van het doen, dan moet de bisschop de eerste zijn die door het voorbeeld van zijn eigen leven de noodzaak laat zien het zijn boven het doen te laten prevaleren. En nog belangrijker, de absolute voorrang van de genade weer duidelijk maakt, die in de christelijke levensbeschouwing essentieel is voor het plannen van welk pastoraal dienstwerk dan ook. De geestelijke weg van de bisschop. Enkel wanneer hij zijn weg gaat in de aanwezigheid van de Heer, kan een bisschop zich beschouwen als waarachtige dienaar van de gemeenschap en van de hoop voor het heilig volk van God. Het is namelijk niet mogelijk de dienaar van anderen te zijn, tenzij men zelf een dienaar van God is. En men kan alleen een dienaar van God zijn als men eerst een man van God is. Daarom heb ik in mijn homilie aan het begin van de synode gesteld, citaat, de bisschop moet een man van God zijn. Zijn leven en zijn dienstwerk staan geheel onder Gods heerschappij en putten licht en kracht uit het meest verheven mysterie van God. Voor bisschoppen ligt de oproep tot heiligheid besloten in de sacramentele gebeurtenis die aan het begin van hun dienstwerk staat, namelijk de bisschopswijding. Het zeer oude Ecologion van Serapion formuleert de rituele aanroeping bij de wijding aldus. Citaat: God van waarheid, maak uw dienaar tot een levende bisschop, een heilige bisschop in de opvolging van de heilige apostelen. Einde citaat. Daar de bisschopswijding echter niet de volmaaktheid in alle deugden schenkt, wordt de bisschop opgeroepen zijn weg naar de volmaaktheid met grotere inspanning voort te zetten, om te komen tot de gehele omvang van de volheid van de Christus, de volmaakte man. Het christologische en trinitaire karakter van zijn mysterie en zijn dienstwerk vereist van de bisschop een weg van heiligheid die tot een steeds verdere voortgang naar immer diepere geestelijke en apostolische rijpheid leidt. Op de eerste plaats getekend door pastorale liefde. Deze weg gaat hij uiteraard samen met zijn volk, een weg die tegelijk persoonlijk en gemeenschappelijk is, zoals het leven van de kerk zelf. Langs deze weg wordt de bisschop echter in innige gemeenschap met Christus en gewetensvolle volgzaamheid ten opzichte van de Heilige Geest een getuige, een voorbeeld en een bron van bemoediging en hulp. Deze gedachtegang vinden we ook in het kerkelijk recht. Daar lezen we: de diocesane bisschop dient, indachtig dat hij gehouden is aan de verplichting een voorbeeld van heiligheid te geven in liefde, nederigheid en eenvoud van leven, zich de hoogste inspanning te getroosten om de heiligheid van de christengelovigen te bevorderen, volgens ieders eigen roeping. En, omdat hij de voornaamste uitdeler is van Gods mysteries, zich er voortdurend op toe te leggen dat de christengelovigen die aan zijn zorg toevertrouwd zijn, door de viering van de sacramenten groeien in genade en dat zij het paasmysterie leren kennen en beleven. De geestelijke weg van de bisschop is, zoals die van iedere christen, geworteld in de sacramentele genade van doopsel en vormsel. Hij heeft deze genade gemeenschappelijk met alle gelovigen, daar, zoals het Tweede Vaticaans Concilie opmerkt, alle christengelovigen, tot welke staat of stand ze ook behoren, tot de volheid van het christelijk leven en de volmaaktheid van de liefde geroepen zijn. Einde citaat. Hier geldt, heel in het bijzonder, de beroemde uitspraak van de heilige Augustinus, vol realisme en bovennatuurlijke wijsheid, die luidt als volgt. Wat ik voor u moet zijn, vervult mij met vrees. Wat ik met u mag zijn, is mij een troost. Want voor u ben ik bisschop, maar met u ben ik christen. Het eerste wijst mij op mijn plicht, het andere op de genade. Het eerste duidt op gevaar, het andere op redding. Aldus de heilige Augustinus. Dankzij de pastorale liefde wordt de plicht echter tot een vorm van dienstverlening en het gevaar tot een mogelijkheid voor groei en rijping. Het bisschopsambt is niet enkel een bron van heiligheid voor anderen, maar is reeds een aanleiding tot heiliging voor iemand die Gods liefde door zijn eigen hart en zijn eigen leven laat gaan. De synodevaders hebben enkele van de eisen die deze weg stelt samengevat. Op de eerste plaats hebben zij het merkteken benadrukt dat gegeven wordt bij doopsel en vormsel, dat ons vanaf het begin van ons leven als christen in staat stelt door de goddelijke deugden in God te geloven, op hem te hopen en hem lief te hebben. De Heilige Geest op zijn beurt schenkt zijn gaven en bevordert onze groei in goedheid door de beoefening van de zedelijke deugden, die, ook op menselijk niveau, ons geestelijk leven verwerkelijken. Door het doopsel dat hij heeft ontvangen, deelt de bisschop, zoals iedere christen, in de spiritualiteit die geworteld is in de inlijving in Christus, en die getoond wordt door de navolging van Christus in overeenstemming met het evangelie. De bisschop deelt dus in de roeping tot heiligheid van alle gelovigen. Daarom dient hij een leven van gebed en diep geloof te ontwikkelen en al zijn vertrouwen op God te stellen. Hij moet getuigen van het evangelie in volgzame gehoorzaamheid aan de Heilige Geest en een bijzondere, kinderlijke devotie hebben tot de heilige maagd Maria, de volmaakte leermeesteres in het geestelijk leven. Zo zal de spiritualiteit van de bisschop een spiritualiteit van gemeenschap zijn, beleefd tezamen met de andere gedoopte gelovigen, die samen met hem kinderen zijn van één vader in de hemel en van één moeder op aarde, de heilige kerk. Zoals alle christengelovigen moet hij zijn geestelijk leven voeden met het levende en werkzame woord van het evangelie en met het levende brood van de heilige Eucharistie, het brood van eeuwig leven. Op grond van zijn menselijke zwakheid is de bisschop ook geroepen veelvuldig en regelmatig te naderen tot het boetesacrament, om de gave van de barmhartigheid te ontvangen waarvan hij zelf de bedienaar is geworden. Zijn eigen menselijke zwakheid en zondigheid indachtig, ervaart de bisschop persoonlijk, samen met zijn priesters, de noodzaak van het sacrament van boete en verzoening als een genade die steeds opnieuw ontvangen kan worden en hernieuwt zo zijn eigen toewijding aan de heiligheid in het uitoefenen van zijn dienstwerk. Op deze wijze geeft hij ook zichtbaar uitdrukking aan het mysterie van een kerk die op zich heilig is, maar ook bestaat uit zondaars die vergeving nodig hebben. Zoals alle priesters en uiteraard in bijzondere gemeenschap met zijn diocesane priesters, zal de bisschop ernaar streven voortgang te maken langs een speciale weg naar heiligheid. Hij is namelijk hernieuwd geroepen tot heiligheid op grond van zijn wijding. De bisschop leeft dus vanuit geloof, hoop en liefde, daar hij een bedienaar is van het woord des Heren en van de heiliging en de geestelijke voortgang van het volk van God. Hij moet heilig zijn, omdat hij de kerk moet dienen als leraar, heiligmaker en bestuurder. Zo moet hij de kerk ook van harte en vurig beminnen. Iedere bisschop wordt gelijkvormig gemaakt aan Christus om de kerk te beminnen met de liefde van Christus, de bruidegom, en om in de kerk een bewerker van de eenheid te zijn, zodat zij kan worden het verenigd volk dat deel heeft aan de eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals de synodevaders herhaaldelijk benadrukten, wordt de specifieke spiritualiteit van de bisschop verder verrijkt door de genade die inherent is aan de volheid van het priesterschap, die hem geschonken wordt op het moment van zijn wijding. Als herder van de kudde en dienaar van het evangelie van Jezus Christus in hoop, moet de bisschop als het ware een transparante weerspiegeling zijn van de persoon van Christus, de opperherder. In het Pontificale Romanum wordt dit vereiste expliciet genoemd. Citaat: ontvang de mijter. Laat de glans van heiligheid in u een stralend licht zijn, zodat gij de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangt wanneer de eerste herder verschijnt. Einde citaat. Vandaar dat de bisschop voortdurend de genade van God nodig heeft die zijn menselijke natuur versterkt en vervolmaakt. Hij kan met de apostel Paulus zeggen, zoals het staat in zijn tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, versen 5 tot en met 6. Heel onze bekwaamheid komt van God. Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond. Benadrukt moet worden dat het apostolisch dienstwerk een bron van spiritualiteit voor de bisschop is, die er alle geestelijke middelen uit moet putten die hem zullen doen groeien in heiligheid en hem in staat stellen de werkzaamheid van de Heilige Geest te ontwaren in het volk van God dat aan zijn pastorale zorg is toevertrouwd. De geestelijke weg van de bisschop valt, vanuit dit perspectief bezien, samen met de pastorale liefde die terecht beschouwd moet worden als de ziel van zijn apostolaat, zoals dat ook bij priesters en diakens het geval is. Het gaat hier niet alleen om een existentia, maar ook om een pro-existentia, dat we zeggen een manier van leven geïnspireerd door het allerhoogste voorbeeld van Christus, de Heer, besteed in volledige aanbidding van de Vader en in dienst aan de naaste. Het Tweede Vaticaans Concilie stelt terecht dat herders naar het beeld van Christus hun dienstwerk moeten vervullen met heiligheid en ijver, met deemoed en sterkte. Citaat: aldus waargenomen zal dit ambt ook voor hen een uitstekend middel tot heiliging zijn. Einde citaat. Geen bisschop kan voorbij zien aan het feit dat het hoogtepunt van christelijke heiligheid de gekruisigde Christus is in zijn volledige zelfgave aan de Vader en aan zijn broeders en zusters in de Heilige Geest. Daarom wordt gelijkvormigheid aan Christus en het delen in zijn lijden de koninklijke weg naar de heiligheid voor de bisschop te midden van zijn volk. Maria, moeder van de hoop en leermeesteres van het geestelijk leven. De bisschop zal ook steun vinden voor zijn geestelijk leven in de moederlijke aanwezigheid van de maagd Maria, Mater Spei et Spes Nostra, zoals de kerk haar aanroept. De bisschop zal dus een waarachtige en kinderlijke devotie voor Maria koesteren en zich geroepen voelen haar fiat tot het zijne te maken, waarbij hij iedere dag opnieuw beleeft en ervaart hoe Jezus, Maria, aan de voet van het kruis toevertrouwde aan de leerling die hij lief had en de beminde leerling aan Maria, zoals we horen in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 19, versen 26 en 27. De bisschop is eveneens geroepen zich te verenigen met het eendrachtige en volhardende gebed van Christus leerlingen, met zijn moeder in voorbereiding op Pinksteren. In dit beeld van de jonge kerk komt de onlosmakelijke band tussen Maria en de opvolgers van de apostelen tot uiting. De heilige moeder Gods zal dus de leermeesteres van de bisschop zijn bij het luisteren naar en het in praktijk brengen van Gods woord, als een trouwe leerling van de ene leraar, in vast geloof, vertrouwvolle hoop en brandende liefde. Zoals Maria het gedenkteken van de menswording van het woord was in de eerste christengemeenschap, zo moet de bisschop de levende overlevering van de kerk bewaren en doorgeven, in gemeenschap met alle andere bisschoppen, in eenheid met en onder het gezag van de opvolger van Petrus. De gezonde Mariaverering van de bisschop zal altijd aan de liturgie gerelateerd zijn, waar de heilige maagd op bijzondere wijze aanwezig is in de viering van de heilsgeheimen en als model van gehoorzaamheid en gebed, van overgave en geestelijk moederschap voor de gehele kerk. Het is de verantwoordelijkheid van de bisschop er zorg voor te dragen dat de liturgie altijd naar voren komt als voorbeeldige vorm, een bron van inspiratie, een vast eikpunt en het uiteindelijke doel van de mariale vroomheid van het volk van God. Uitgaand van dit principe zal de bisschop zijn persoonlijke en gemeenschappelijke Mariaverering voeden door vrome praktijken die de kerk goedkeurt en aanbeveelt, met name het bidden van de rozenkrans, die een korte samenvatting van het evangelie is. Zelf volledig ingewijd in dit gebed, waarvan het middelpunt de beschouwing van de heilsgeheimen van het leven van Christus is, waarmee zijn heilige moeder ten nauwste verbonden was, wordt iedere bisschop ook opgeroepen deze vorm van gebed warm aan te bevelen. zich toevertrouwen aan het woord. De vergadering van de bisschoppen-synode heeft een aantal middelen aangegeven die noodzakelijk zijn om het eigen geestelijk leven te voeden en daarin ook voortgang te maken. Op de eerste plaats komt het lezen en het overwegen van het woord van God. Iedere bisschop moet zich altijd aanbevelen en zich aanbevolen weten aan God en aan het woord van zijn genade, dat de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden. Dat horen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 32. Voordat hij het woord door kan geven, moet de bisschop samen met zijn priesters, net zoals iedere christen gelovigen en zoals de kerk zelf, het woord aanhoren. Hij moet binnenin het woord leven en er zich door laten beschermen en voeden, zoals in de moederschoot. Bij de heilige Ignatius van Antiochië moet de bisschop zeggen: ik wijd mij toe aan het evangelie als aan het vlees van Christus. Iedere bisschop moet dus de welbekende vermaning van de heilige Hieronymus ter harte nemen, geciteerd door het Tweede Vaticaans Concilie. Wie de schrift niet kent, kent Christus niet. Men zet er zich inderdaad niet echt voor in heilig te worden wanneer men niet aandachtig luistert naar het woord van God, gids en voeding voor alle heiligheid. Zich toevertrouwen aan het woord van God en het bewaren, zoals de maagd Maria, Virgo audiens, vereist het gebruik van sommige hulpmiddelen die de overlevering van de kerk en de geestelijke ervaring altijd hebben aangeraden. Op de eerste plaats is daar de veelvuldige persoonlijke lezing en de regelmatige bestudering van de Heilige Schrift. Een bisschop predikt vergeefs het woord aan anderen als hij er niet eerst in zijn eigen binnenste naar heeft geluisterd. Zonder regelmatig contact met de Heilige Schrift zou een bisschop nauwelijks een geloofwaardig dienaar van de hoop zijn, daar, zoals de heilige Paulus zegt, alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de schrift in hoop zouden leven. Ook de woorden van Origenes zijn nog altijd toepasselijk. De twee bezigheden van de bisschop zijn: zelf van God leren door het lezen van de heilige schrift en deze veelvuldig bemediteren, en het volk onderrichten. Doch laat hem onderrichten wat hij zelf van God heeft geleerd. De synode heeft herinnerd aan het belang van het lezen van, lectio, en mediteren over, meditatio, het woord van God in het leven van herders en in hun dienst aan de gemeenschap. Zoals ik schreef in mijn apostolische brief Novo Millennio Innuente, citaat: in het bijzonder moet het luisteren naar Gods woord een vitale ontmoeting worden in de oude en nog steeds van kracht zijnde traditie van de Lectio Divina, waardoor men in de Bijbeltekst het levend woord kan vinden dat ons vragen stelt en richting wijst en dat vorm geeft aan ons leven. Einde citaat. In de meditatie en de lectio opent het hart dat het woord reeds ontvangen heeft zich voor de beschouwing van Gods handelen en, als gevolg daarvan, voor ommekeer, bekering van gedachten en leven naar Hem. Een bekering die gepaard gaat met smeekgebed om zijn vergeving en genade. gevoed worden door de Eucharistie. Zoals het paasmysterie het middelpunt vormt van het leven en de zending van de Goede Herder, zo staat ook de Eucharistie in het middelpunt van het leven en de zending van de bisschop, van iedere priester trouwens. Bij de dagelijkse viering van de Eucharistie biedt de bisschop zichzelf samen met Christus aan. Wanneer deze viering in de kathedraal plaatsvindt, of in een andere kerk, in het bijzonder een parochiekerk, met de aanwezigheid en actieve deelname van de gelovigen, staat de bisschop tegenover de mensen als sacerdos et pontifex, omdat hij optreedt in de persoon van Christus en in de kracht van zijn geest. En als Hierius, de heilige priester, wiens opdracht het is de heilige geheimen van het altaar te voltrekken, die hij in zijn prediking verkondigt en verklaart. De liefde van de bisschop voor de heilige Eucharistie wordt eveneens tot uitdrukking gebracht wanneer hij in de loop van de dag een behoorlijk deel van zijn tijd besteedt aan aanbidding voor het tabernakel. Hier opent de bisschop zijn hart voor de Heer, zodat het gevuld en gevormd kan worden door de liefde, die aan het kruis uitstroomde van de opperherder van de schapen, voor wie hij zijn bloed vergoten en zijn leven gegeven heeft. Tot hem richt hij ook zijn gebed, waarbij hij voortdurend bidt voor de schapen die aan zijn hoede zijn toevertrouwd. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastoris Gregis over de bisschop. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.